Leuk dat je luistert naar Generatie Vrouw, de wekelijkse podcast van Flair, Libelle en Margriet. Ik ben Flair-columnist Eva Breda en als echte millennial Gen Z mix onderzoek ik de verschillen en overeenkomsten tussen generaties vrouwen en wat wij van elkaar kunnen leren. Dat doe ik met mijn vaste gasten, babyboomer en Margriet-columnist Noralie Beijer en Libelle-columnist Roos Slikker uit Generatie X. We gaan het vandaag hebben over vrijheid.
Ja.
Maar voordat we dat doen, wil ik heel eventjes nog zeggen naar iedereen die luistert. Dankjewel dat je luistert. En je kan ons helpen door even op abonneren te klikken en een beoordeling achter te laten. 5 sterren even geven. Klik op volgen, klik op het plusje. Dat is heel erg fijn als je dat doet. Dus alvast dankjewel daarvoor. En dan gaan wij dus nu kletsen over vrijheid. Heel even, voelen jullie je vrij?
Ja. Ja, absoluut.
Ik ook, ja. Noralie, wat is vrijheid voor jou?
Om dat in 2 woorden te zeggen, dat is heel moeilijk. Maar dat ik niet op mijn kop gezeten word. dat ik vrij van geest ben om te kunnen doen wat ik wil. En dat ik daarin niet belemmerd word door mensen die mij iets verbieden. Ik heb in een dictatuur geleefd, dus wat dat betreft ben ik heel erg gevoelig geworden voor regels van bovenaf, zeg maar.
Ja. Heb je een voorbeeld van iets wat je in die dictatuur hebt ervaren?
Ja, nou, dat was dus in de journalistiek, waar ik dus al die tijd in heb gewerkt. Dat je dus bepaalde dingen niet mag zeggen en schrijven. En dat ik daar hele grote problemen mee had. En dat er dan mensen echt heel dreigend kwamen van je moet dit zo schrijven, je moet dat opnoemen. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, we mochten geen guerrilla-strijders zeggen. In verband met El Salvador en Nicaragua en zo. We moesten zeggen vrijheidsstrijders.
Ja, wauw.
Weet je, dat soort subtiele dingen werden ons zwaar aangerekend. En heel zwaar, want dan kwamen ze dus echt met zwaar geschut. Letterlijk in de redactieruimte. Zo zaten we dus ook zoals nu aan de tafel als dit. En dan kwamen ze binnen en dan gingen ze dus controleren. Dus daar heb ik het geleerd wat het is om te leven onder de wil van een ander. En dat maakt dat ik dus wel, vind ik zelf, daar is mijn gevoel voor wat vrij zijn is. En vooral vrij in je hoofd en in je gedachten en wat je daarmee doet. Dat een heel groot goed is wat ik ten alle tijde zal beschermen.
En heb je nu in de journalistiek nog steeds wel eens dat gevoel van ik durf niet alles te zeggen of te schrijven?
Nee, dat gevoel heb ik niet. Als ik dat gevoel krijg, dan tik ik mezelf op de vingers.
Ja.
Jij, Roos, wat is vrijheid voor jou?
Dat komt wel ook op hetzelfde neer. En ik kom natuurlijk ook uit de journalistiek. En dat maakt denk ik wel al snel dat je in je principes ook vrij... Nou ja, ik hecht wel heel erg aan vrijheid en inhoudelijk wat ik op kan schrijven, wat ik wil opschrijven. Wat overigens niet wil zeggen dat je alles maar moet willen zeggen of opschrijven. Soms kun je ook je mond houden. Maar dat het kan en dat ik daarin niet belemmerd word, dat vind ik heel belangrijk. En ik werk al sinds 2000 als freelancer. Ik heb daarvoor 2 jaar onder een baas gewerkt, een baan gehad met een baas en een salarisstrook. En er is wel een reden waarom ik zo goed functioneer als freelancer. Ja. Dus ik ben behoorlijk aan mijn vrijheid gehecht. En ik heb de luxe ook, hè, want het is ook door het land waarin ik leef en de omstandigheden waarin ik onder ik leef. Ik kan mijn leven behoorlijk vrij indelen. Wat dus betekent dat ik mijn eigen werktijden bepaal, dat ik bepaal met wie ik wel wil werken en met wie ik niet werk. Ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment de stelregel bedacht, ik wil nooit meer met stomme mensen werken. Dus dat doe ik niet. En dan besteed ik liever mijn tijd aan leuke mensen en dingen die ik interessant of die ik prettig vind. Dus dat is wat werk betreft. Toevallig had ik er van de week een gesprek over met iemand en die zei ook van, in relaties ook, zodra iemand me heel erg gaat claimen, dan wil ik eigenlijk weg.
Ja, ja, ja.
Terwijl
ja.
ik, en dat heb ik ook heel erg, terwijl ik ben dus al 3000 jaar met dezelfde man. Doordat hij mij niet claimt, blijf ik gewoon. Maar op het moment waarschijnlijk, als hij me enorm aan de ketting zou leggen, zou ik heel erg het gevoel hebben dat ik uit moet breken.
Ja.
Dus vrijheid is best wel een essentiële waarde voor mij, denk ik.
Ja,
ik denk dat het ook wel te maken heeft met het vak dat je uitoefent.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, en misschien word je ook alleen maar journalist als je het gevoel hebt, ik wil iets delen of ik wil iets zeggen of ik wil me ergens uit kunnen losbreken of zoiets.
Ja, ik denk in ieder geval woorden geven aan iets. Ja. Of uiting geven. En ik denk ook dat je niet een hele goede journalist bent als je dat niet graag wil. Ja. Dus in die zin is het wel een voorwaarde, ja.
Ja. Ja.
Maar het geldt natuurlijk in heel veel beroepen. Hè. Je kan in allerlei beroepen enorme vrijheidsdrang hebben.
Ja. Maar het zijn vooral dit soort beroepen. Dus als mensen die in de media werken, in de journalistiek. Die worden vaak het eerst aangepakt. Wanneer er iets van een overheid is die iets niet zint. Wie pakken ze aan? De media. Het eerste wat je moet doen, dus ook in een dictatuur, dat is de media naar je toe trekken.
Nou ja, kijk naar Rusland natuurlijk. Ja, dat is wat precies, er gebeurt. Nou. En dat probeerde ik. Heb het wel eens aan mijn kinderen geprobeerd uit te leggen. Van, ja, mama, je hebt het altijd vrij van meningsuiting. Ik had dat zo'n persvrijheid. Daar werden ze helemaal gestoord van. Want dat ik daar nogal op hamer. Maar dat ik ook altijd zeg, als dat weg is, dan ben je verloren als land. Want als er niet meer geschreven en gezegd kan worden wat er gebeurt, dan ben je verloren. Dus
en als alles gecontroleerd moet worden. Dan,
en jij weet dat echt als geen ander, want jij hebt erin geleefd.
Laatst was ik in een museum in Antwerpen en daar was een soort expositie over journalisten in de Tweede Wereldoorlog. En ik heb mij nooit gerealiseerd wat een vrijheid het is dat ik letterlijk in een column, in een podcast hier, alles kan zeggen over alles en iedereen. Omdat dat zo vanzelfsprekend is. En daar was het allemaal uitgestald. Allemaal soort van stiekeme briefjes, notities, boodschappen die mensen op wat voor manier dan ook toch naar buiten probeerden te brengen. En ik ben er toen echt in huilen uitgebarsten. Omdat ik dacht, nou, het raakt me nu weer. Omdat ik denk, holy shit, ik heb hier nog nooit over na hoeven denken. Nee. Dit is in mijn leven niet eens een thema. Maar ook wel eigenlijk heftig dat je amper realiseert wat andere mensen hebben moeten doorstaan daarin.
Ik ben columnist van het Parool. En het Parool is natuurlijk een verzetskrant.
Ja.
En af en toe heb je wel eens van die Parooldagen of weet ik veel. En dan lopen er soms nog mensen echt van de oude garde rond die of in die tijd, zelfs die tijd nog hebben meegemaakt of iets daarna. En je hebt eigenlijk dan altijd binnen 5 minuten het gesprek hierover. Want het is zo belangrijk. Ja. Het is zo waar.
Vrij en onverveerd.
Vrij en onverveerd. Het is zo waar de wortels van die krant in liggen. Maar waar eigenlijk de wortels van alle kranten en van ons allemaal in liggen. Tuurlijk, ook al is het een krant die niet jouw kleur is of niet jouw signatuur is. Nou, wees blij. Want als niet al die stemmen gehoord kunnen worden, dan wordt het echt heel eng.
Ja, ik zat zelf ook deze week na te denken van wat is vrijheid dan voor mij? En toen kwam ik eigenlijk ook heel erg hierop. En toen probeerde ik ook door te denken van wat is nou eigenlijk die kern daarin? Van waarom, wanneer voelen we ons dus wel of niet vrij? En uiteindelijk denk ik dat het uiteindelijk altijd terugkomt op veiligheid.
Ja.
Want je wil je veilig voelen om te zijn wie je bent, te zeggen wat je wil.
Ja.
Je punt te kunnen verdedigen of ergens activistisch voor te zijn. Te kunnen dragen wat je wil. Over straat te kunnen lopen zonder dat iemand je aanvalt of je iets. Dat is ook vrijheid.
Ja.
Dus ik denk uiteindelijk dat het altijd op een soort van veiligheid terug te vinden is.
Ja, daar moet je altijd voor waken, denk ik.
Ja, we hebben aan de luisteraars ook voorgelegd, voelen zij zich vrij?
Ja.
En waarom wel of niet? Dat is eigenlijk nog los van de stellingen die we straks gaan bespreken. Maar de FLAIR-doelgroep, dat is 20 tot 40 jaar, daarvan voelde 65% zich in dit land en in deze tijd vrij. De libellenvrouwen, die zitten tussen de 40 en de 60 jaar, daar voelde 72% zich vrij.
Oh.
En Margriet, dat is vaak 60 plus, daarvan voelde 80% zich vrij.
Oh, dus hoe ouder, hoe vrijer.
Dus hoe ouder, hoe vrijer. Dat vond ik ook wel heel interessant.
Dat geeft wat.
Waarom denk jij dat dat
nou,
is?
Ik heb weer,
als onvrije generatie
ik denk,
zijn.
Ja. Als onvrije generatie. Voor iemand van mijn leeftijd, de oorlog leeft niet meer zo in mijn leven.
Nee.
Mijn oma heeft het meegemaakt, maar we praten daar zelden over. Ik weet een paar flarden van verhalen. Maar dat zit niet in mijn leven, waardoor je denkt dat contrast van wat echt, echt, echte onvrijheid is, misschien niet meer heel erg goed kunt maken in je hoofd. Dus dat je al snel denkt, ik ben niet vrij.
Oh, omdat
je
eigenlijk niet weet. De relativering er niet is.
Ja, de relativering
echte
is er
onvrijheid.
Niet.
Ja.
En corona is procentueel een heel groot stuk van ons leven geweest. Dus als je nou 60 bent en je hebt 3 jaar in lockdown gezeten, is dat eigenlijk maar een relatief klein stuk van je leven. En als je 18 bent, bij wijze van, en je hebt daar 3 jaar van lockdown, dat procentueel een veel grotere hap. Dus misschien dat daaruit komt.
Ja, maar en zou het niet ook te maken kunnen hebben met de enorme rol die social media in jullie leven speelt?
Ja.
Met veel minder relativering dan bij ons.
Yeah.
Want ik zit ook op Insta. Maar als ik iemand zie met een mooier huis dan ik, dan denk ik, nou, leuk voor je. maar als je nog bezig bent in de opbouw van je leven, dan ga je het gevoel krijgen, ik moet dat ook. Waardoor er dus ook een soort dwang komt van ik ben niet succesvol genoeg. En dat vergelijken lijkt mij heel onvrij.
Ja, dat denk ik ook wel. Ik las ook dat generatie Z en de millennials worden vaak gezien als de luie generaties. Omdat ze minder uren willen werken, veel reizen. En ik las een soort pleidooi ervoor dat ze zeggen, dat is het niet. Ze willen gewoon vrijheid. Omdat ze zich altijd maar een soort van onderdrukt voelen door alles wat ze zouden moeten. Alles wat je overal ziet. En daarin meedraaien dat mensen denken, weet je wat, ik gooi het van me af en ik ga lekker reizen.
Er zit iets dwangmatigs in. En dat dwangmatig is altijd onvrij natuurlijk. Dus er zit iets in van ik moet.
En waar we het eerder wel eens over hebben gehad, dat je misschien hoe ouder je wordt steeds meer een soort fuck it mentaliteit krijgt. Dus dat je ook veel vaker denkt van, joh, ik ga me er helemaal niet aan conformeren.
Nee.
Dus misschien dat ook vrij maakt, dat weet ik niet.
Ik denk dat het ook wel met ervaring te maken heeft. Jonge mensen kunnen natuurlijk ook heel veel hebben meegemaakt. En die zullen er anders over praten dan jij misschien nu erover praat. En dat die veiligheid is wel een rol, maar als je niet hebt meegemaakt hoe het is om echt onveilig te zijn, dan ga je daar een soort bubbel, een soort fantasie omheen bouwen.
Ja.
En dan alles wat je krijgt aangereikt, en dat is heel veel, geef ik direct toe, dan raak je daar onzeker van. Je raakt daar onveilig van. Wat moet ik doen? Wie ben ik? Hoe moet ik me hierin positioneren? Dus dat soort dingen heb ik tenminste niet gehad. Nee. Weet je, dat er zoveel op me afkomt dat ik niet meer weet waar moet ik zijn.
Precies. Ja. Nee.
Weet je, dat heb ik niet.
Ik heb wel,
ik ben veel ouder dan jij, wel een hele ervaring aan leven gewoon.
Ja.
Dat is het bombardement wat je krijgt elke dag van die social media. Want
ja, ik
je
vind
kijkt
dat
ernaar.
Veel. Ja.
Tenminste, dat zie ik dus bij de jongere mensen in mijn
ja, zeker. Je krijgt het uren op een dag mee. Ja.
En er zit er ook nog eens een soort, of een soort, er zit een gewoon heel slim verslavingselement in, waardoor die je telefoon gewoon gemaakt is om jou nog langer te laten kijken. En dat is ook onvrij, hè? Dat je maar de hele tijd niet kan stoppen met dat stomme apparaat. Ja. Dat is geen vrijheid. Dat denk ik, leg dat ding weg en ga lekker fietsen, joh.
Ja. Het is ook zo grappig dat je nu heel erg ziet dat steeds meer jonge mensen de behoefte krijgen om de stad uit te verhuizen. Ja. Op een boerderij te gaan wonen. Ja. Een moestuin te starten. Ja. En weet ik het, homesteading heet dat volgens mij. En dan denk ik, ja, ik vind het ook niet gek. Ik kan me het is ook een soort escapisme natuurlijk.
Dat is wel goed dat mensen dat toch voelen. Want het geeft me dan toch een gevoel van, ja, in hun hart en in hun wezen zijn mensen toch wel, ze willen niet gedicteerd worden door al dit soort.
Nee, en dat is wel, dat is de dictatuur van nu dan eigenlijk. Ja.
Op een bepaalde manier wel.
Op een bepaalde manier wel,
Ik heb ook aan Flair Libelle en de Margriet Vrouwen gevraagd wat voor hun vrijheid betekent. En er zaten wel een paar antwoorden tussen die ik wel grappig vond. Nou, bij Flair zeiden veel mensen, vrijheid, dat is voor mij dat ik kan kopen wat ik wil.
Kopen.
Vrijheid is dat ik niet hoef na te denken over wat ik uitgeef. Dat ik mijn eigen beslissingen kan nemen en dat ik geniet van het leven. Bij Libelle zei iemand, vrijheid is voor mij weg met de camper.
Weg met de camper.
Ja.
Oh, weg. Oh, ja,
op
bedoel,
pad met op de camper. Gaan. Niet de camper weg doen. Nee.
Weg met de camper.
Eindelijk,
geen onderhoud meer.
Ja.
Nee, gewoon lekker op vakantie
lekker
met de camper.
Ja.
Even kijken. Rijkdom, zei iemand ook.
Oh, yeah.
Geen oorlog, stemrecht, luxe en liefde voelen en een thuis hebben.
Mm-hmm.
En bij Margriet zeiden mensen, geen oorlog, elkaar respecteren, leven in plaats van overleven, geen verplichtingen hebben en leven zonder het gevoel te hebben dat het tijd, tussen aanhalingstekens, kost. Hey, we gaan even de stellingen doornemen die we straks gaan bespreken. Jullie hoeven alleen maar ja of nee te zeggen. We zijn nu minder vrij dan vroeger.
In de generaties?
Ja.
Nou,
ben jij minder
vrij? Ik denk nee. Ik denk dat we niet dat we nu minder vrij dan vroeger zijn. Ik denk dat we vrijer zijn.
Ja. Ik vind het ook heel erg lastig. Want het is ja en nee. Het hangt er vanaf welke episode en
Ik weet het niet.
Okay. Ik ben nu minder vrij dan vroeger.
Ja, nou, ik denk
vind ik niet.
Vrouwen hebben ook veel vrijheid gewonnen.
Ik hoor het straks dan.
Nee,
ik voel me vrij om te zijn wie ik ben.
Ja.
Ja. Ja. Godzijdank.
We zijn ons niet bewust van hoeveel vrijheid we hebben.
Ja.
Ja. Ja.
Zeiden wij.
Ja, heel erg
eens.
Gelijk, ja.
Heel erg eens. Mannen hebben meer vrijheid dan vrouwen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ik zeg vind ik wel.
We zijn nu minder vrij dan vroeger. Roos, brand los.
Nou, nee, maar kijk, vrouwen hebben in het. Ik heb het even over vrouwen. We zijn generatie vrouwen hier, dus. We hebben natuurlijk aan vrijheid gewonnen. In de zin van, het is heel normaal dat we werken, dat we carrière maken. We hebben stemrecht, dat moeten we blijven vieren, is heel belangrijk. Dus in die zin hebben we aan vrijheid gewonnen. Tegelijkertijd denk ik dat heel veel vrouwen heel veel druk ervaren, omdat ze zoveel tegelijk moeten willen kunnen.
Ja.
Dat vind ik moeilijk. Ja. Want ja, we mogen carrière maken. Tegelijkertijd wordt ook toch nog, als je kinderen hebt, van je verwacht dat je de ubermoeder bent die tractaties van giraffen van komkommers fabriceert als tractatie. Terwijl ik denk, nou, chips is ook lekker. Dus die druk, en die leggen wij zelf onszelf vaak ook nog eens op. Je wil ook nog dat je een beetje knap bent, weet je wel. En je wil er leuk uitzien. En je wil... Het kan allemaal, maar het maakt niet per definitie vrij.
Ja.
En dat zie je natuurlijk ook wel aan de enorme hoeveelheid burn-outs. Ik bedoel, ik zie ze echt met bosjes omvallen.
Ja, dat is zo...
Een burn-out is natuurlijk niet...
Ik vind het iets van deze tijd. Mensen vooral.
Ik zie ook veel generatiegenoten van mij.
Ja, ik had dat niet vroeger. Ja, misschien bestond het gewoon niet, bij de mensen ziek eventjes. Ik merk dat er heel veel jonge mensen een burn-out... Ja, ik werk zo hard en dit en dat en dan knappen ze af.
Ik heb een aantal burn-outs in mijn omgeving. Die kunnen niks meer. En het zijn echt
vrouwen
van wie ik dat nooit had verwacht. Dit waren de leukste moeders. Het waren de leidinggevende op hun werk. Het waren degene voor wie niks te veel was. Soms ook single moeders. Het ook best pittig is natuurlijk. En die fysiek nooit iets hadden. Weet je wel? Voor die mensen die nooit griep hebben. Want ik val fysiek nog wel eens om. Dat heb ik wel. En die opeens echt niets meer kunnen. Ik vind het doodeng. Ik vind het echt eng. Want je ziet dus toch dat het wel een
ja,
een
ik denk dat je ook te veel van jezelf kunt eisen.
Ja, dat denk ik ook.
Je kunt, en je wilt doordraven. En dat is die maatschappij die dan ook nog eens op je komt.
Ja.
Die dat allemaal ook stimuleert.
Ja.
En ook van je eist. Dus daar ga je in mee. En je denkt, nou, ik ben jong, het gaat. En ondertussen luister je misschien niet goed genoeg naar je lichaam.
Dat denk ik. Ik denk dat er heel vaak
een
disconnectie is tussen lichaam en geest.
Jullie zijn allebei, we zijn ons niet bewust van hoeveel vrijheid we hebben.
Ja, daar zijn we ons niet goed bewust van. Als je om je heen kijkt, je hoeft maar even je ogen te richten naar het Midden-Oosten. Of naar Afrika. Of naar elke andere omgeving waar oorlog heerst. Misschien zelfs hier in Nederland.
Realiseer je bijvoorbeeld ook, hè, er zijn natuurlijk ook in Nederland best wel veel mensen die onder de armoedegrens leven. Met heel weinig financiële middelen.
Ja.
Nou, dan kun je lekker roepen hoor, met je vrijheid. Van ik kan alles, ik wil alles. Maar als je
dat is relatief, hè?
Het is echt heel relatief. Er zullen echt wel mensen zijn, ook die nu naar deze podcast luisteren. Denken, ja, het is allemaal leuk en aardig met je camper.
Ja.
Maar ik weet echt bij God niet hoe ik de huur bij elkaar moet schrapen. En als je zelf niet in die situatie zit, dan kun je dat bijna niet invoelen natuurlijk.
Ja. Dat heb ik dus ook met dat homesteading en dat naar een boerderijtje verhuizen en lekker zelfvoorzienend zijn. Daar wordt ook altijd over gedaan van we leven in een vrij land en dit kan hier. En we verhuizen lekker de stad uit en we gaan duurzaam doen. We gaan onze eigen groenten verbouwen. We zijn thuis bij de kinderen. We gaan zuurdezen maken. Dat beeld wordt best wel verheerlijkt op social media af en toe. En dan denk ik, ja, maar zelfs daarin zit een soort een vrijheid die jij hebt, omdat je de financiën ervoor hebt. Als jij een alleenstaande moeder bent met twee kinderen,
dan heb je echt geen tijd om je zuurdezem te laten groeien, hoor.
Maar je hebt niet eens tijd om na te denken over, oh, ik zou best wel graag op een boerderij willen wonen. Hoe krijg ik dat voor elkaar?
Het is een totale luxe.
Of mensen met een hele goede onderneming die zeggen, iedereen kan dit bereiken. En dan denk ik, ja, maar heel veel mensen hebben niet de ruimte om creatief daarmee bezig te kunnen zijn. Omdat ze gewoon aan het overleven zijn.
Ze zijn gewoon heel erg hard aan het werk en aan het overleven. Ook in Nederland.
Ja.
En dan inderdaad, als je maar een beetje over de grens, en het is echt niet ver, als je maar een beetje over de grens kijkt, dan zie je wat echt onvrijheid is.
Ja.
Zijn jullie er vaak mee bezig?
Nou, ook niet dagelijks.
Niet dagelijks, maar ik ben er wel vaak mee bezig. Dat je dus, je leeft in een gemeenschap. Het is een maatschappij. En om die maatschappij te laten draaien, moet je natuurlijk wel bepaalde regels hebben die ik niet altijd leuk vind. En waarmee ik me beknot voel. Maar ik moet het doen omdat ik in die maatschappij ben. Als ik het niet doe, doe ik jou tekort. Dus dat is dat schipperen wat je moet hebben.
Omdat het anders instort. Want dat merkte ik ook. Heel veel mensen zeiden ook van, wat is vrijheid voor jou? En vind je dat wat hebben of niet? Zei heel veel mensen, ik vind vrijheid niet betutteld worden. En ik vind dat we nu betutteld worden.
Hmm.
En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat gevoel hebben. En ik kan me ook absoluut voorstellen dat mensen in coronatijd soms het gevoel hebben gehad van, er wordt me nu zonder overleg een vrijheid ontnomen waar ik het niet mee eens ben. Maar die betutteling is ook een soort van een beetje het sociale smeermiddel waarmee we met z'n allen toch nog volhouden. Ja. Kijk, ik ben bang voor wat er gebeurt als dat wegvalt.
Nee, dat is onmogelijk. Dat kan ook helemaal niet. En zo'n losgeslagen bende. En het is natuurlijk, we moeten met elkaar leven. Dus je kunt, kijk, wordt ook wel gauw betutteling geroepen. Terwijl ik denk, ja, maar het is gewoon rekening houden met een ander.
Ja, precies, ja.
Ja, dan kan je wel zeggen, er wordt aan mijn vrijheid getornd. Ja, gast, je bent niet alleen.
Dus hetzelfde met die vrijheid van meningsuiting. Dat iedereen nu op social media maar zegt wat het te zeggen valt. En zegt,
maar er is gewoon nog zoiets als beleefdheid.
En dat is het.
Hou je
respect voor elkaar.
En respect voor elkaar. Dus je bent niet alleen. Vrijheid is ook soms kiezen om je mond te houden.
Ja. Mannen hebben meer vrijheid dan vrouwen. Jullie zeiden ja.
Dat vind ik wel.
Ik vond het wel grappig. De jongste doelgroep, de flair-doelgroep, de flair-vrouwen, die zeiden daar het allermeest ja op. 3/4 zei ja, terwijl bij de anderen is het ongeveer de helft.
Oh, typisch. Nou, dat die jonge mensen dat juist vinden.
Ja, als je bijvoorbeeld ziet, ook weer die social media, maar ook op televisie of wat dan ook, hoeveel vrouwen, meer vrouwen worden beoordeeld op hun uiterlijk. Terwijl een man daar gewoon kan zitten zijn wie die is, met snor en dikke buiken. En dat mag, dat is prima. Maar zodra een vrouw bijvoorbeeld ouder wordt, of wat dikker is, of wat dan ook, dan wordt daar toch veel van gezegd. Nou, dat is onvrij.
Ja.
En ik kan me best voorstellen dat de jonge generatie aan vrouwen zich misschien nog veel meer wil conformeren aan een soort schoonheidsideaal. En dat maakt onvrij.
Ja.
Want je kan niet dan de straat op met je knoedel in je haar en je wallen.
Nou, en je kan s'avonds bijvoorbeeld als vrouw al moeilijk de straat op. En ik denk dat ook een groot stuk van die onvrijheid is.
Fysieke onveiligheid is natuurlijk ook een groot...
Ja.
Dus in die zin zijn mannen gewoon vrijer.
Kunnen mannen ook wel hebben, hoor.
Ja, absoluut. Fysiek, maar meer procentueel treft het vrouwen meer.
Maar natuurlijk aanranding, verkrachting en dergelijke. Ja. Daar zijn vrouwen natuurlijk best bang voor.
Ja, al realiseer ik me dus ook best vaak dat ik een bepaalde vrijheid heb als vrouw die een man niet heeft. Ik heb bijvoorbeeld heel snel, als ik met mensen praat, ik raak mensen heel makkelijk aan. Dus ik heb heel gauw, ik kom de bovenbuurjongen tegen en ik sta aan de gang te kletsen en ik leg mijn hand op zijn schouder of op zijn arm. Ik schud zo even aan zijn schouders van, wat leuk om je te zien. Of ik ben best wel aanrakerig in mijn communicatie.
Als je een man zou zijn?
Als ik een man zou zijn, zou dat echt niet kunnen.
Nee.
Dan zou ik een beetje... Nou, dan zou ik weggezet worden als goorlap. En als een man dan zegt, ja, maar dat is gewoon ook een beetje mijn persoonlijkheid. Dan denk je, steek die persoonlijkheid ergens waar de zon niet schijnt. En hou je gewoon in. Ga niet de hele dag vrouwen aanraken.
Ja, dat is denk ik wel in de loop van de jaren natuurlijk veranderd naar de hele MeToo. Dat mannen zich daarin echt wel een beetje beknopt soms voelen. Kan ik me wel een beetje voorstellen, hoor.
Ik snap dat ook wel. En ik probeer me daar zelf ook in te houden. Omdat ik denk, als ik niet wil dat een man dat bij mij doet, mij de hele tijd een beetje zo aanraken aan me plukken. Moet ik ook niet aan mensen plukken. Nee. Maar ik vind dat dus best wel lastig om uit te zetten.
Het is ook een kwestie van aanvoelen. Je voelt heus wel aan bij wie kan je dat doen en bij wie doe je dat niet. Dat voel je heus wel aan.
Ja, het vraagt een zekere sensitiviteit. Ja. En misschien moeten mannen daar ook nog een beetje in oefenen.
Ja, ja. En ik oefen een beetje mee dan.
Ja, dat vind ik heel sensitief van jou. Mag daar
ook wel
een beetje in meedoen. Ja. Hebben jullie zoiets waarvan je denkt van, dat is echt een groot verschil bij mannen en vrouwen? Iets in je dagelijks leven waarin je merkt, hier heb ik meer of minder vrijheid in dan jij?
Ik zou als vrouw niet in mijn eentje, nu nog steeds niet, een danstent ingaan. Daar voel ik me niet lekker bij.
En wat is het soort van de onveiligheid die erachter schuil gaat? Zijn dat de ogen op je die je dan onprettig vindt?
Nee, ik voel me dan niet lekker, gewoon. Maar dat heeft niets met onvrij te maken. Het heeft met een onheimisch gevoel te maken.
Ja. Ik denk wel dat mannen zich vrijer voelen om gewoon overal iets van te zeggen of te vinden.
Ja, heel ja.
Ik had dat vorige week. Hè? Ik ben Eva en ik ben journalist. En ik schrijf teksten en ik interview mensen. En na een interview stuur ik de tekst naar iemand toe. Zodat iemand even kan checken, klopt mijn verhaal? Of misschien heb ik iets verkeerd begrepen in het gesprek of wat dan ook. Feitelijke onjuistheden. Daarna gaat zo'n tekst naar een eindredactie. Die haalt de taalfoutjes eruit. En dan komt het online. Ik had mijn tekst naar iemand toegestuurd. Een vrouw die ik had gesproken. En zij zegt, mijn man, die heeft er ook even naar gekeken. Taalkundig. Dus ik vond het al een beetje dat ik dacht, dankjewel. Dat deze onbekende persoon die achteraf een totaal tekst ongerelateerde baan had. Dus zelf ook helemaal niet een soort affiniteit met taal had. Even mijn tekst nakijkt. Nou, die had een paar fouten opgemerkt. Het waren allemaal van die dingen waarvan ik ook dacht, dat zijn ook niet echt fouten. En daarna had hij gezegd, moest hij ook doorgeven aan mij. Hij vond wel dat ik talent had en ik mocht trots op mezelf zijn.
Oh.
En daar gingen mijn nekharen zo van overeind.
Echt wel?
Want het is gewoon een man van in de 60 die, Weet je, misschien dat hij op feesten en partijen vast een leuke speech kan schrijven of zo. Nee, maar hij deed niks met taal.
Waar haal je het vandaan?
En hij ging gewoon met mijn werk bemoeien.
Okay, ik heb er ook.
Okay. Misschien was het bedoeld als een compliment.
Ja, hou op.
Ja, maar ik wilde dat compliment helemaal niet.
Je vroeg toch niet om een beoordeling, gek. Dat is heel. Ik heb bij mij op de hoek zit een kaasboer. Een hele aardige, leuke kaasboer. Ik haal daar vaak kaas en brood. Maar daar werkt ook een man en het werkt een hele aardige vrouw. En die vroeg, ben je nog wel eens op televisie? Toen zei ik moet vanavond naar die en die talkshow iets zeggen over dit of dat. Oh. En toen zei die man, ja, maar kijk, ik zie je de laatste tijd niet meer zo vaak in dat programma. Ik zeg, nee, maar ze bellen ook heel vaak omdat ze iets willen. Dat ze willen dat ik iets zeg over dingen waar ik helemaal geen verstand van heb. En dat ga ik niet. Ja. Waarop die man tegen mij zegt, ik ben heel lang journalist geweest. Dan lees je je toch gewoon even in. Waarom ik dacht, maar gozer, als jij een hele goede journalist was, dan stond je nu niet mijn kaas te snijden. Of misschien heb je er geen zin meer in, dat mag ook. Maar ik vroeg niet om advies en ik snap zelf ook wel dat ik me in kan lezen. Ik ben denk ik juist zo verstandig om te denken dat ik niet overal verstand van heb.
Precies, want ik vind het ook typisch dat hij denkt, dan lees je je toch even in. Dat maakt jou niet meteen expert. Dan vind ik als man...
B, alsof ik die tip nodig had.
Dat ook. Dat ook. Yeah.
Dus dat, ja, ik denk dat mannen, ja, een beetje generaliserend gezegd, maar wel vaker de vrijheid
sommigen
voelen.
Ja.
Om ongevraagd adviezen te geven.
Oh, wat irritant. En dat zo'n man dus niet denkt, weet je wat, ik ben geen expert op dit gebied. Ik zet een stap opzij en dan kan er misschien een vrouw zitten met deskundigheid die dit allemaal veel beter kan vertellen. Ja, nee, hij denkt, ik lees mij even in.
Maar ja, dit is wel tegelijkertijd de reden waarom bijvoorbeeld talkshows zoveel moeite hebben om vrouwen te vinden. Want vrouwen zeggen nogal snel, ik heb hier niet genoeg verstand van. Ja. Dus dat is de andere kant van de medaille. Vrouwen mogen zich daarin misschien ook wel weer meer vrijheid toe-eigenen.
Meer bluffen.
En een beetje bluffen. Want heel vaak hebben we best wel heel veel verstand van dingen. En dan mag je dat ook best wel uiten. Dus misschien kunnen we daar soms een beetje wat van leren, van de vrijheid die mannen zichzelf toe-eigenen. Maar ik vind het zelf ook een ingewikkelde.
Ja. Maar dat hangt ook af van degene, van de host, van de redacties.
Tuurlijk. En de plek,
ja, die moeten je ook stimuleren. Ja. Als ze zien dat er een tafel is, avond en avond alleen met mannen, of hoofdzakelijk mannen, dan moeten ze hun best voor doen om dat te veranderen.
Ja. En zij zeggen dan altijd, wij kunnen geen goede vrouwen vinden.
Kill.
Dat is gelul.
Flauwekul. Smoesjes.
Helder.
Iedereen die luistert en ooit wordt gevraagd, doe het. Gewoon.
Ja, tenzij je er echt helemaal geen verstand van hebt, vind ik dan weer. Maar daar is de kaasboer het niet mee eens. Dus dan moet je het er even met de kaasboer over hebben. Als je je inleest,
kaasboer,
kun je overal wat zeggen.
Nou, dank jullie wel.
Simpel. Ja.
Leuk dat je weer luisterde naar Generatie Vrouw. Kun je niet wachten op de volgende aflevering? Op Flair, Libelle of margriet.nl/podcast kun je exclusief vooruit luisteren. Stem je ook mee op de stellingen? Dat kan in de Instagram stories van Flair, Libelle en Margriet. Tot volgende week!